De avond van NPO Radio 5. De boeddhistische omroep. De zomer van Oba Live. De mooiste interviews van Bettine Vriesekoop.
Ze is blij met haar titel Denker des Vaderlands. Want dan kan ze nog meer tijd aan filosofie besteden, haar grootste hobby. Mijn hoofdgast dit uur is Marlie Huijer, hoogleraar, filosoof, arts. En over 10 dagen volgt ze René Gude op als Denker des Vaderlands. René Gude, die u weet, allemaal weet, vorige week overleed. En hier is ook Florentijn van Rootselaar, een van de juryleden van de Socratesbeker. Hij gaat vertellen wie de genomineerden zijn voor het beste filosofieboek van het afgelopen jaar. En mijn tafel hier vanavond is Jan Vlameling. Welkom bij Oba Live. Marlie, Jan, Florentijn, van harte welkom. We gaan het hebben over je denkerschap, Marlie. Over het fenomeen tussenruimte, over discipline. Over de discipline van de moderne mens. En ongetwijfeld over je prachtige, wonderlijke loopbaan als, onder andere als methadonarts. Daar komen we zo direct allemaal nog op. Maar eerst over René Gude, een markant man, is overleden. Denker des Vaderlands voor jou. Heb je hem nog gesproken? Of wanneer heb je hem eigenlijk voor het laatst gesproken voor zijn dood?
Ja, in levende lijven heb ik hem voor het laatst in september gezien. En nadat aan mij bekend werd dat ik Denker des Vaderlands zou worden in november, hebben we meerdere pogingen gedaan om elkaar te zien. Onder andere ook om samen met Hans Achterhuis en naar hem toe te gaan en ons te presenteren als de drie denkers.
Die voorganger?
Ja, en zo heeft hij nog een aantal keer geprobeerd om te zorgen dat het toch nog zou kunnen. Maar hij moest het elke keer afbellen. En omdat het gewoon niet lukte, omdat hij te kortademig was. Dus dat is jammer. Maar aan de andere kant heeft hij mij met zoveel mails voorzien, waar ik echt heel erg gelukkig van werd. Om aan te geven wat mijn thema moest zijn en waarom hij dat zo goed vond en hoe ik dat moest doen. En tot op het laatste moment, want hij heeft ook nog mijn optreden afgelopen vrijdag bij De Wereld Draait Door gezien en vervolgens nog een tweet de wereld in doen gaan met zet hem op, Marlie, spring ertussen, zo gaat het goed, of het gaat goed zo.
Dus, en dat was vlak voor zijn overlijden, hè?
Ja, dat was vlak voor zijn overlijden. Dus ja, er zit zoveel liefdevolle ondersteuning in van om te zorgen dat ook ik weer dat op een goede manier gaan
ja,
doen.
Want het is wel heel bijzonder dat jij zo'n markant man opvolgt. Hè? Hoe voelt dat? Want het is, aan de ene kant heeft hij enorm veel betekend voor dat Denker des Vaderlandschap.
Kijk, ik zie ons toch echt als een team van filosofen. En wij kennen elkaar allemaal, zeg maar, vanaf de oprichting van Filosofie Magazine of nog langer geleden, dus dat is begin jaren 90 geweest. Dan doe je, en net zoals ik Jan Vlameling vaak heb gezien en Florentijn vaak heb gezien, dus je doet allerlei dingen met elkaar, nachten van de filosofie. Je moet soms onverwacht opeens invallen voor iets. Je ziet elkaar op de Internationale School voor Wijsbegeerte, waar René directeur was. Dus ja, je bent een team en je hebt allemaal hetzelfde doel, die filosofie toegankelijk maken voor een breed publiek. En ja, ik heb ook wel eens tegen René gezegd van ja, ik denk dat jij meer de spits bent en ik meer een middenspeler. Maar hoe je het ook bent verkeerd, we zijn gewoon één voetbalteam. En wij spelen ook allemaal, ook Hans Achterhuis en René Gude hebben allemaal in het filosofisch elftal, ons voetbalelftal, gespeeld. Dat is een rubriek in Dagblad Trouw, waar wij in gesprek gaan over actuele onderwerpen. En ja, ook daar is het altijd, we kunnen lekker tegen elkaar ingaan, filosofisch, maar uiteindelijk zijn we het er allemaal over eens. Het is belangrijk om die filosofie aan de man en de vrouw te brengen.
Daar zijn jullie dienstbaar aan.
Ja.
Jan Vlameling, jij bent ook heel goed bevriend geweest, hè, met René Gude.
Ja.
Wanneer had jij voor het laatst contact?
Ook net zo eigenlijk als Marlie. Het laatste live contact is denk ik ergens in oktober geweest. Misschien in september denk ik ook. Ook in september. En de laatste keer dat ik hem in euforische toestand sprak, was hij zat in de auto waar Babs reed. En ze reden naar het Zwarte Woud. En,
Babs is een vrouw, ja.
Babs is een vrouw. En hij was echt helemaal hotel de bodem. Nou, ook daar probeerde ik weer een afspraak te maken. Van ja, Jan, volgende week misschien, volgende week misschien. Maar ja, hij was gewoon nog zo alive.
Zo energiek ook eigenlijk, ondanks zijn toestand. Opvallend was dat hij eigenlijk heel onbevangen keek, hè, naar de dood. Heb je hem zo altijd leren kennen of heeft hij dat gaandeweg ontwikkeld, die visie? Of die levenshouding?
Ik heb het zelf ervaren als dat hij hiermee geconfronteerd misschien ook wel echt een filosoof is geworden. Omdat hij misschien in de tijd daarvoor ook vooral iemand was die ervoor zorgde dat het mogelijk werd om in die publieke ruimte, ook als filosoof buiten de universiteit werkzaam, om daar aan de slag te kunnen met ze. Om het een breed publiek te gaan vertellen waarom filosofie zo waardevol is voor een ieder. Dus ik heb hem in eerste instantie eigenlijk altijd gezien als iemand die vooral organisatorisch bezig is, eerst bij Filosofie Magazine, maar ook bij de Internationale School voor Wijsbegeerte. Iemand die het gewoon mogelijk maakte dat een heel aantal programma's werden aangeboden die daarvoor nooit werden aangeboden. Ja. Daar echt ook een soort een toomloze energie gehad.
Ja, en wat is zijn grootste verdienste voor dat Denken des Vaderlandschap, vind jij?
Als Denken des Vaderlands denk ik ook dat hij ervoor gezorgd heeft dat dat de filosoof steeds meer een vanzelfsprekende plek krijgt in Nederland. Hè, wat heel lang heeft geduurd. Want ja, dat is in Frankrijk misschien gebruik of in Duitsland. Maar in Nederland is dat heel lang niet zo geweest. Dus ik vermoed dat Marlie nog wel een paar keer wordt uitgenodigd bij Matthijs.
Ja, dat vermoed ik ook. Florentijn, heeft René Gude betekend voor de filosofie in Nederland? Is jouw mening?
Dat ben ik met Jan eens, dat hij ervoor heeft gezorgd dat de filosofie vanzelfsprekender geworden is. En dat de stem van de filosoof ertoe doet. Lang geleden hadden we misschien de stem van de dominee. Daarna had je de stem van de wetenschapper, van de dokter Clavans, die allemaal mochten vertellen vanuit hun specifieke kennis hoe de wereld in elkaar stak. Maar de laatste jaren, en zeker door René Gude, die ook verschillende platforms daarvoor heeft gebruikt, zoals Filosofie Magazine, de Filosofie Nacht, waar hij ook allemaal mede-oprichter van was. En zeker dus die laatste 2 jaar heeft hij ervoor gezorgd dat die filosofie echt een vanzelfsprekender aanwezigheid is geworden.
Ja, duidelijk. En Marlie, ja?
Ja, ik zou er nog iets aan toe willen voegen. Want wat ik heel, heel mooi vind wat hij de afgelopen 2 jaar heeft gedaan, is dat humeurmanagement. Ja. Mm-hmm. En hij heeft zo onderstreept van vroeger ging sterven relatief snel. En tegenwoordig moeten we heel lang sterven. En dat betekent toch dat je er woorden voor moet hebben, een vocabulaire.
Het wordt opgerekt.
En ook, het wordt opgerekt. En we hebben dus ook echt verhalen nodig van hoe doe je dat? En niet alleen verhalen, maar ook filosofische gedachten. Hoe kijk je tegen al die grote levensvragen of stervensvragen aan? En dat heeft hij natuurlijk zonder ook maar enige vorm van pathetiek, heeft hij dat in het publieke domein weten te verborgen. Door zich te beroepen op oude filosofen, maar ook door te laten zien wat het belang van het intellect, van het denken is, hoe je daarmee de emoties kunt managen. En ik denk van daar is in Nederland, of misschien wel in de hele wereld, enorme behoefte aan om gewoon openlijk op een makkelijke manier over het sterven te kunnen praten.
Ja, ja. En zeker in de westerse cultuur is dat natuurlijk. Ja.
En misschien mag ik ook nog iets toevoegen, Bettine. Het is ook een hele lieve man geweest. Ja. Dat wil ik ook nog even zeggen.
Dat is ook een enorme verdienste, natuurlijk.
Wat ik ook interessant vind, is dat hij niet alleen die emoties wilde managen, maar eigenlijk ook het denken wilde managen. Mm. Want het denken ging heel vaak met hem op de loop. Dan heb je gedachten als, waarom overkomt mij dit nou? Ik ben nog zo jong, waarom dit noodlot? Dan ga je zoeken naar een betekenis. Of je wordt boos, je gaat je verzetten. Mm. En hij zegt, dat soort dingen moet je ook laten opkomen, maar ook weer laten gaan. Dus dat is wel interessant dat een filosoof, iemand die zich toch bedenkt van een denken bedient, ook weer heel kritisch is ten aanzien van dat denken dat met je op de loop kan gaan.
Ja, het klinkt heel boeddhistisch, Jan. Mm-hmm. Ja.
Daar gaan we het vast nog over hebben.
Ja, vast, ja. we hadden het net al over Hans Achterhuis. Dat was een tegendenker, hè? Zogenaamde tegendenker. En René Gude, een meedenker. En jij bent nu een tussendenker. En de publieke ruimte, die wil jij eigenlijk die wil jij tussen de mensen op de een of andere manier gaan managen, hè? Mm-hmm. Wat is een tussendenker? Om te beginnen.
Een tussendenker is iemand die nadenkt over datgene wat er tussen mensen is. Om maar een moeilijk woord te gebruiken. Het komt van interesse, het tussen zijn. En daarmee is het meteen duidelijk dat het iets te maken heeft met interesse. Mm-hmm. Interesse voor elkaar, maar ook voor dat wat er tussen ons is. En wat is er tussen ons? Nou, van alles en nog wat. Ordeningen van de tijd, ordeningen van de ruimte, gedragsordeningen. Nou, allerlei dingen waar we in geboren worden. We worden geboren in een taal, in een wereld die er al is. Wij hebben relaties met elkaar, we kijken elkaar aan. Er staan ook weer dingen tussen ons die weer zorgen dat we niet op elkaar botsen. Nou, zo is er gebeurt er heel veel in die ruimte tussen ons. En we zijn vaak geneigd om, als het over moraal gaat of over politiek, om heel erg te denken in termen van individuen, van je eigen ik. Maar de mens staat altijd in contact met zijn omgeving. Dus die ruimte tussen ons heeft enorme invloed op hoe ik me gedraag, hoe ik eruit zie, hoe ik spreek, hoe ik kijk, welke voorstellingen ik heb. Nou, noem maar op. En ik wil die aandacht heel erg op die tussenruimte leggen. En dus ook, zeg maar, dat we daar veel meer aandacht aan gaan besteden. Want als je die tussenruimte op een goede manier vormgeeft, goed ordent, erover nadenkt van hoe wil ik eigenlijk dat die ruimte tussen ons eruit ziet, dan heb je ook heel veel middelen om die ruimte vorm te geven. Mm-hmm. En kun je dus daar ook politieke, morele, menselijke, nou, noem maar op, beslissingen nemen.
Hoe zie jij jouw rol om die publieke ruimte vorm te geven en daardoor mensen beter met elkaar te laten communiceren?
Ja, mijn rol is meerzijdig. Ten eerste wil ik heel graag op zoek naar hoe kun je zoveel mogelijk mensen mee laten praten over die publieke ruimtes, die tussenruimte. Dus ik zal proberen om mijn denken uit te breiden en in gesprek daarover te gaan met allerlei soorten mensen. Ik krijg daar ook een podium voor van Dagblad Trouw, waarbij ik met een journalist naar andere mensen toe kan stappen die allerlei initiatieven nemen of die zich juist helemaal niet gehoord voelen. En je kan je voorstellen dat ik naar een woonwagenkampje in Amsterdam-Noord ga en ga praten van hoe zouden jullie nou denken over die tussenruimte? Hoe moet die ingericht worden zodat ook jullie je daar op je gemak veilig en vrij voelen?
Mm-hmm. En zou je dan eens een voorbeeld kunnen geven wat mogelijk zou kunnen gebeuren als je een bezoek brengt aan zo'n woonwagenkamp in Amsterdam-Noord? Wat zou je bijvoorbeeld de mensen kunnen adviseren?
Nou, ik zal geen enkel advies geven, omdat het mij gaat over het in gesprek raken. Mm-hmm. Over
alleen het in contact brengen?
Nou, stel dat iemand daar zegt van, het zou eigenlijk veel interessanter zijn als wij allemaal in beweging waren, in plaats van dat je een vast huis hebt. Dan kun je gaan kijken van wat is het eigenlijk als je geen vast huis hebt? Wat geeft het je dat aan voordelen of aan nadelen? Wat is het nadeel van het feit dat wij over het algemeen allemaal juist heel erg vast aan een huis zitten, aan een vaste plek zitten? Hè, waarom vinden we zeg maar in een auto zijn niet thuis zijn en in een vast huis wel thuis zijn? Wat is eigenlijk thuis? Om maar een voorbeeld te geven. En hoe kun je je thuis vormgeven? Zou dat ook in beweging kunnen zijn? Nou, dit klinkt misschien heel filosofisch, maar die filosofische gedachte wil ik wel proberen vervolgens weer te vertalen naar vormen van gesprek met mensen die weer wel invloed hebben op bijvoorbeeld die concrete vormgeving van de ruimte.
Beleidsmakers.
Ik word op dit moment rompeld door de hoeveelheid aanbiedingen van mediationbureaus, beleidsmakers, allerlei organisaties die bezig zijn met die publieke ruimte. En die natuurlijk denken van, hey, hier is iemand die dat theoretisch kan onderbouwen en ons kan helpen om dat een veel groter podium te geven.
En waar liggen jouw prioriteiten dan? Want er komt ontzettend veel op je af, kan ik me zo voorstellen. Waar leg jij dan jouw accenten als je bijvoorbeeld architecten of beleidsmakers aan de telefoon hebt die jou in willen schakelen om in gesprek te gaan met belanghebbenden?
Nou, ik heb inderdaad een soort verborgen agenda in mijn hoofd waarin ik zeg maar een soort spanningsboog heb voor 2 jaar. En dan is een van de prioriteiten inderdaad dat ik met zeer veel verschillende mensen in gesprek wil gaan. De achtergrond is ook dat ik onder andere lector ben aan de Haagse Hogeschool, waar ik met veel verschillende culturen te maken heb. En het is het is zo'n mooie proeftuin om te zien van hoe verschillende bevolkingsgroepen met elkaar in gesprek kunnen gaan. En ook ja, de vele verschillen die er zijn kunnen verwoorden en daardoor ook beter kunnen bedenken van hoe moeten we dat nou met elkaar oplossen? En we leven bijvoorbeeld in een stad als Amsterdam met zoveel culturen. We delen die ruimte met elkaar. Dan kan je zeggen van nou, laat iedereen maar in zijn eigen hoekje zitten, dan heb je geen last van elkaar. Maar ja, zo werkt het gewoon niet, want we moeten toch met elkaar samenwerken, met elkaar naar school, nou, noem maar op. Dus daar moeten manieren gevonden worden om dat gesprek met elkaar aan te gaan. Nou, daar ligt voor mij de eerste prioriteit. En vervolgens zal ik natuurlijk heel pragmatisch al die aanbiedingen van mensen die ook instrumenten hebben om dat te realiseren, gebruiken om dat ook te kijken van kun je dat politiek maken?
Ja, nou heb je de afgelopen jaren ook heel veel geproduceerd als schrijfster. Heel veel bekende boeken. Eén ligt hier op tafel, Discipline overleven in overvloed. Ook het boek Ritme, dat is al de vierde druk van gepubliceerd. Dat laatste of dat eerste onderwerp, dat interesseert me eigenlijk het meest. Discipline. Wat is voor jou urgent aan dat begrip, discipline?
We zijn vanaf de jaren 60 in een proces van wat ik dan dedisciplinering terechtgekomen. En dus we hebben discipline. Zijn we gaan wantrouwen, wilden we overboord doen. En we zijn ook werkelijk heel veel discipline weg gaan doen. Ten gunste van de persoonlijke vrijheid. Anti-autoritair opvoeden, veel losse moraal ten opzichte van seks en drank en drugs. Maar je ziet dat
veel meer ZZP'ers ook.
Veel meer ZZP'ers die zelf mogen bedenken hoe ze hun tijd indelen. Maar je ziet dat ja, eigenlijk als je ook maar iets wil bereiken in het leven of in de samenleving, dan heb je discipline nodig. En als je dat dus niet wil dat dat tucht en orde is, hoe doe je dat dan wel? Nou, vanaf de jaren 80 is er een grote beweging ontstaan waarin de zelfdiscipline heel hoog gewaardeerd wordt. En wij zijn op de markt van vrije uitwisseling zijn we toch concurrenten van elkaar. Dus degene die het meeste zelfdiscipline heeft, of het nou in de sport is, de wetenschap, op tv of wat dan ook. Wie de meeste zelfdiscipline heeft, die komt bovendrijven, die komt aan de top. En die anderen hebben een beetje het nakijken. Dus ja, dus de vraag of we daar nou zo goed aan gedaan hebben om die zelfdiscipline zo te waarderen. En die vraag brengt mij ertoe om te zeggen van, kun je niet die discipline ook relationeel, ik zou bijna zeggen in die tussenruimte, vormgeven door te gaan kijken of je die discipline ofwel aan mensen kunt uitbesteden, aan geliefden, aan collega's, aan vrienden, ofwel aan dingen en apparaten. Mm-hmm. En een van mijn studenten doet op dit moment onderzoek naar discipline bij het Korps Mariniers in Rotterdam, aan de Van Gent kazerne. En daar worden jonge jongens worden eerst met tucht en orde gedisciplineerd om hun schoenen goed aan te doen en noem maar op. Vervolgens wordt er eigenlijk verondersteld, nu krijg je wel zelfdiscipline. Nou, die hebben heel veel niet, want de hele samenleving is er niet opgericht om zelf gedisciplineerd te zijn. En ze zijn nu aan het kijken van in hoeverre kun je in een groep mariniers die discipline aan elkaar uitbesteden. Zodat je, zeg maar, datgene wat je zelf niet kan delen met een ander, zodat die je aan je beloftes houdt, of gewoon weet van, ja, dat is iemand die absoluut niet op tijd kan komen. Die ga ik altijd
delen.
Dat je die discipline met elkaar deelt.
Ja. Ja. Jan, spreekt jou dat aan?
Nou, dit soort vrijwel discipline? Alles wat Marlie zegt en schrijft,
ben jij zelf
spreekt mij heel erg aan.
Maar ik ben tegen discipline.
Nee, ook niet. Kijk, wat wij ook delen is dat je kunt discipline ook omschrijven als een oefenpraktijk. Dus een reeks oefeningen waar je die jezelf wel oplegt, maar op een gegeven moment ook vanzelf jouw oefenpraktijk zijn. Dus ik denk dat er weer vanuit de Oosterse filosofie, dat is eigenlijk alleen maar een oefenpraktijk. En dat die reeks oefeningen misschien aan het begin nog gekoppeld zijn aan een belletje wat klinkt binnen een gemeenschap. En dan gaat iedereen met zijn, ik noem maar wat, met zijn gezicht naar de muur staren. Maar op een gegeven ogenblik kan je dat ook gewoon vanzelf. En het is natuurlijk ook heel lang, of het is zeker nu zo dat bijvoorbeeld ik ga gewoon vanzelf zitten.
Je hebt over Oosterse filosofie.
Ja, maar ik denk
is men daar gedisciplineerder in het Oosten, of vind jij? Of is dat ook extern of is dat
als
intern?
Ik mijn broer uit Japan mag geloven, is daar wel een ander soort discipline.
ja,
maar ik denk dat er nog iets anders interessants is vanuit het Oosterse perspectief. Namelijk, stel dat je inderdaad zou zeggen, die tussenruimte, hè, wat wij ook delen, hoe belangrijk het is dat wij die tussenruimte anders gaan vormgeven dan wij nu doen. En dat we eigenlijk voor een tussenruimte gaan zorgen die anders is dan nu. Dan denk ik eigenlijk dat ook daar de Oosterse oefenpraktijk eigenlijk een soort voorwaarde zou kunnen zijn. Want daar is precies datgene wat Marlie ook al zei, namelijk een soort loslaten van dat ik wil en van dat ik met zijn, of het nou dik is of niet, met vooral eigen belang als uitgangspunt. Dat is nou precies datgene wat de oefenpraktijk mogelijk maakt om op een gegeven ogenblik niet meer het jouw te zijn. En dat je van daaruit ook veel meer in de tussenruimte kunt zijn en met aandacht voor een ander in die tussenruimte.
Dan krijg je meer gemeenschappelijkheid.
Dat denk ik, ja. Is dat, ja, dat, ja. Ja,
en je verwacht ook veel van apps en andere technologieën, Marlie. Hoe zie je dat voor je?
Ja, er zit altijd een maar bij. Want op dit moment is er natuurlijk zijn er zoveel zorgen rondom privacy. Hmm. Maar als je dat even terzijde laat. Stel dat we in de toekomst netwerken kunnen maken met apps die decentraal blijven. Zodat niet alle softwarefabrikanten meekijken. Of internetbedrijven. Dan denk ik dat je heel veel van die software kunt gebruiken om inderdaad de dingen die je belangrijk vindt, waar je ook veel wil oefenen, met elkaar te delen. En dat kan zijn dat je bij wijze van spreken zegt van nou, ik wil graag een taal leren. Ik wil nieuw Grieks leren en dat doen ze binnenkort misschien niet meer in Amsterdam. En dan ga ik proberen om dat met een groepje te doen. En dan kun je inderdaad informatie uitwisselen. Je kunt lessen gezamenlijk doen. Je kunt zelfs met elkaar spraakoefeningen doen. Nou, dat is maar een voorbeeld van hoe je een app kunt gebruiken om jezelf te disciplineren.
Ja, toch een beetje de stok achter de deur.
Het is absoluut of de wortel voor je neus. Het is net...
Ja, het is wat positiever uitgedrukt. Ja. Marlie, op 27 maart word jij officieel benoemd tot Denker des Vaderlands. Hè? En dan wordt ook het boek Het leven is niet leuk als je je mond houdt van Peter Henk Steenhuis gepubliceerd. Of gepromoot, of hoe zeg je dat?
Ja, het komt volgende week woensdag uit, dus er zitten maar 2 dagen
Oké. Goed. Wat is je centrale boodschap in dat boek? Ik bedoel, het is niet, het leven is niet leuk als je je mond houdt. Dus je mond open doen. Maar waar gaat het boek over?
Nou, het gaat over van alles en nog wat. Elk hoofdstuk heeft een eigen filosoof en een eigen thema. Dus het begint met, ik geloof, Hannah Arendt in de metro. Omdat ik groot voorstander ben van dat je met iedereen in gesprek gaat. Ook in de metro. Of het nou een hoogblonde vrouw die oorspronkelijk in de Jordaan geboren is. Of een gesluierde man of vrouw die weer heel ergens anders geboren is. Maakt allemaal niks uit. Probeer met elkaar in gesprek te gaan. Dat is de boodschap van...
Maar dat lijkt me best... Het is toch lastiger in deze tijd. Want ik zie dat als je de tram in komt bijvoorbeeld... dan zit iedereen op zijn smartphone te kijken of wat dan ook. Dus dat gesprek aangaan met iemand of aan kunnen gaan is al lastiger.
Ja, de smartphone legt inderdaad behoorlijk wat barrières. Ik vind overigens ook dat een gesprek via de smartphone... of een tweet de wereld insturen... dat niet per definitie een bijdrage aan de tussenruimte is. Je hebt toch vaak het directe contact nodig om je echt te kunnen uitspreken. Dus dat is een barrière. Aan de andere kant, je hoeft soms maar even... Kijk, ik zit op mijn smartphone en ik lach net iets te hard. En iemand kijkt op en dan kan ik bij wijze van spreken al zeggen van... Ja, sorry, ik moest even lachen, want... En dan vertel ik wat... Dan heb je binnen de kortste keer een gesprek. Ja. Er zijn zoveel trucjes om met elkaar in gesprek te komen.
Ja. Maar digitale, je noemde het net al, de digitale tussenruimte... Dat lijkt me toch ook wel belangrijk om daarover te filosoferen. Want daar is natuurlijk ontzettend veel over te doen. Mensen sturen anoniem berichten de wereld in. Beledigen andere mensen. Ik bedoel, het is toch wel een heel belangrijk thema. Hoe kijk je daar tegenaan?
Het is ongelooflijk belangrijk om daarover na te denken. Maar het zou uiteindelijk voor mij niet de gewone publieke ruimte kunnen vervangen. Juist omdat je vaak anoniem iets de wereld in kan sturen. En ik denk, het met elkaar in gesprek gaan, het vormgeven van de tussenruimte begint met uit te spreken wie je bent. Dus gewoon je naam te zeggen. En ik ben ook bijvoorbeeld iemand die, tenzij je echt bedreigd wordt, denk ik, zet toch gewoon je naam op de voordeur. Dat is zo belangrijk in de publieke ruimte, dat mensen kunnen zien, hier woont die en die. En ik bedoel, Oké, als je bedreigd wordt, is het wat anders. Maar het is zo'n, zeg maar, het is zo'n vorm van jezelf tegenover de anderen presenteren in die publieke ruimte. Dus, en dat mis ik vaak op de sociale media. En wat ik ook mis, is dat het soms iets te makkelijk is om een radicale mening te uiten op de sociale media. Als je, stel je voor dat je in de metro op zou moeten staan en je zou daar je vrijheid van meningsuiting gebruiken. Stel dat er een zeepkist in elke wagon van de metro staat, dan weet ik zeker dat mensen daar veel zenuwachtiger voor zijn dan wanneer ze precies hetzelfde op de sociale media zijn. Daar gaat het mij om. Het gaat om dat je die ruimte openlaat om die anderen te laten reageren op jouw standpunt.
Het wordt heel erg absoluut, hè? Als je een boodschap de wereld instuurt. Ja, er zit geen verfijning in.
Nee, maar je hoeft ook je helemaal niks aan te trekken van de respons van anderen. En dat, hè, net zoals een Wilders eigenlijk geen tweets van anderen leest, maar voortdurend de ene boodschap. Dan denk je, ja, maar dit is de basis van het menselijk contact. Dat je met elkaar in gesprek gaat.
Ja. Iets heel anders. Wie is eigenlijk jouw absolute favoriete filosoof of filosofen?
Nou, ik ben een beetje van smaak aan het veranderen.
Inspiratiebron.
Ik was altijd helemaal van Foucault. Echt, als je mijn kast ziet, dan is Foucault is het allergrootste. Daar heb ik ook vrijwel alles van gelezen. Vaak wel 10 keer herlezen. Maar het lastige bij Foucault is dat hij een heel verhaal over discipline heeft, wat er uiteindelijk in uitmondt, dat als je iets bekend over jezelf, dat je dan door disciplinerende krachten wordt vastgezet en dan geen vrijheid meer hebt. En ik heb daar een tijd lang in geloofd. Ik heb ook mijn proefschrift over Foucault geschreven en gedacht, ja, je moet nooit zeggen dat je hetero, homo of waar je vandaan komt. Je moet zo min mogelijk over jezelf vertellen in dat publieke domein, want dan kan je ook niet daarop vastgepind worden. Maar het leven is totaal niet leuk als je
je mond houdt.
En vandaar dat ik meer naar Hannah Arendt aan het toegaan ben. Omdat daar veel meer ruimte voor dat praten is. En
voor die
juist wel gewoon bekennen waar je staat voor die communicatie. Ja,
ja. Florentijn, wie is jouw favoriete filosoof?
Het wisselt nogal veel. Maar wie ik interessant vind, is ook in dit verband, is Rancière. Want die heeft het over dat dingen zichtbaar moeten worden gemaakt. En dat deed me ook denken aan jouw project. Dus een heleboel mensen die tot nu toe in de marge opereren. Je weet eigenlijk niet wat hun belangen zijn, wat hun beweegt. En volgens hem gaat politiek erom dat je eigenlijk de belangen van die mensen zichtbaar maakt. Hij zegt ook datzelfde gebeurde bijvoorbeeld met slaven en slavenhouders. Dat was eerst een privé kwestie. Je had gewoon thuis wat slaven rondlopen, daar had niemand het over. Maar op een gegeven moment werd daar een publiek debat over gevoerd en op dat moment werd het zichtbaar en werd het een politieke zaak. Dus hij heeft het eigenlijk ook over de esthetische dimensie van politiek. Dingen moeten zichtbaar worden gemaakt. Dat vind ik een interessant Frans filosoof.
Ja, duidelijk, Jan. Jouw favoriete filosoof?
Ja, ik ben natuurlijk haast gedwongen om ook een boeddhistisch filosoof te noemen. Ik denk dat degene die heel laat in mijn leven nog een hele grote indruk op mij heeft gemaakt, is Emmanuel Levinas. Dat is te ingewikkeld om uit te leggen. Maar dat is voor mij heeft dat hele grote indruk gemaakt. En ik denk dan uit de boeddhistische filosofie dat iemand die een soortgelijk leren luisteren naar een ander als uitgangspunt, dat Thich Nhat Hanh is.
Thich Nhat Hanh, ja. Dat is een hele bijzondere filosoof-boeddhist.
Ja.
Goed, we gaan zo verder praten over het Denker des Vaderlandschap van Marlee Huiber. Maar we gaan eerst even luisteren naar muziek. Het komt uit Noord-Ierland en hoopt in augustus van dit jaar zijn 70ste verjaardag te vieren. Van Morrison met Bright Side of the Road.
Sometimes I don't know why. And time seems to go by so fast. In the twinkling of an eye. Let's enjoy it while we can.
Let's enjoy it while we can.
Help me share my load.
Help me share my load.
On the dark end of the street. To the bright side.
Welkom terug bij Oba Live. Ik heb dit uur de kerstverse Denker des Vaderlands te gast, Marli Huijer. En ook hier is Jan Vlameling. En ook hier is Florentijn van Rootselaar van de Socratesbeker. De genomineerde voor het beste filosofieboek van 2014. En hij gaat straks de 5 genomineerden toelichten. Marli, ik las in jouw boek... Het leven is niet leuk als je je mond houdt over jouw werk als arts. En met drugsverslaafden. Jeroen, je huisartsenopleiding.
Drugsgebruikers, ja, zeiden wij altijd.
Ja, drugsgebruikers. Je ronde je huisartsenopleiding af. Je kon toen nog niet instromen en, als huisarts. En toen ben je maar methadonarts geworden. Wat leerde je in die tijd met drugsgebruikers over discipline?
Nou, eigenlijk ben ik eerst tussen mijn artsexamen en mijn huisartsopleiding hier op de binnenkant gaan werken bij de Amsterdamse Junkiebond. Dat heb ik 1,5 jaar als coördinator gedaan. En daarna 2 jaar als methadonarts. Kijk, al je vooroordelen over druggebruikers zijn binnen een paar weken weg. Want je denkt inderdaad ongedisciplineerde, verslaafde types. Het is heel raar om te zeggen, maar je gaat opeens de charme van het druggebruik zien. Omdat mensen een vorm van leven leiden waar de gemiddelde burger zich helemaal niks bij voor kan stellen. En wat in feite een soort ultieme vrijheid en genot en plezier is. Waar helaas ook een downside bij zit. Van inderdaad afkicken, geen heroïne kunnen krijgen. Moeten gaan stelen omdat de doop nou eenmaal niet te betalen is. Dus er zitten heel veel negatieve kanten aan. Maar als je er middenin zit en je werkt dagelijks met druggebruikers. Hè, want het is is overigens nog steeds een vakbond voor druggebruikers. Mm-hmm. En je hebt een vriendschappelijke relatie met elkaar. Ja, dan ga je ook de charme van dat leven zien. En dat is
voorkomen...
Veel lol, ja, zeker als je op de toppen zit. En ook ongelooflijk diepe dalen. Ja, dus als niet-gebruiker denk je toch wel heel snel van, nou, ik ga hier niet voor kiezen. Want ik zou al die leuke toppen wel willen, maar die enorme dalen zou ik absoluut niet willen.
Enorme wordt dan een ontzettend appel gedaan op je emotiemanagement, lijkt mij.
Ja, het is, nou, ja, kijk, als toekijker, want dat ben je in feite, ga je niet mee in die excessen. Nee, daar ga je niet in mee. Dan merk je opeens toch hoe gedisciplineerd je van huis uit bent.
Ja, dat toch eigenlijk wel verankerd zit in een...
Maar ik kon zeker in die tijd niet per definitie zeggen welk leven nou beter was. En dat is raar, want eigenlijk ben je natuurlijk zo met de norm opgevoed van... als je een heroïnegebruiker bent, dat is zo'n erg leven. En als je er middenin zit, dan is het toch heel lastig om dat ook in je denken... om dat, zeg maar, de logica van te snappen.
Ja, wat was nou wat jou het meest... Ja, wat bewonderde je eigenlijk in... Ja, je kan het natuurlijk niet zeggen, want het waren allemaal verschillende mensen.
Nou,
maar
kijk, daar is door filosofen veel over geschreven. Neem iemand als Walter Benjamin. Die koos er expliciet voor in die tijd om hashish te gebruiken. De jaren 20 van de 20e eeuw is dat. Juist omdat hij op zoek was naar gedachten die je normaliter niet denkt. Ja. En dat is ook een beetje wat je in het gesprek met druggebruikers... Zij kunnen hebben soms gedachtensprongen, maar ook ervaringen, excessieve ervaringen... die je, als je die drugs niet gebruikt, niet hebt. En dat is natuurlijk ook de reden geweest dat heel veel mensen in de jaren 60 aan de LSD gingen... op zoek naar een soort grensoverschrijdende ervaringen... die natuurlijk voor een filosoof vreselijk interessant zijn.
Ja, geestverruimend natuurlijk.
Ja, letterlijk geestverruimend.
En toen je daar wegging als methadonarts afscheid nam... toen kreeg je een heel bijzonder cadeau. Kan je daar iets over vertellen?
Toen kreeg ik wat in vaktaal het blauwe monster van Jürgen Habermas... dat is een...
Ik wel heel
leuk. Daar was ik. Het was eens lekker hard doorlezen. Inderdaad, het was ook nog in Duits.
Een hele dikke pil. En dat
zijn
een blauw
twee
boek.
Pillen. Ja, blauw boek. En dat gaat over hoe je zonder drang... Er wordt vaak gezegd machtsvrij, maar er staat toch in Duits echt drang. Zonder drang met elkaar in vrijheid in gesprek kunt gaan. En dan liefst een rationeel gesprek. En ik zou bijna zeggen, dat is hetgene wat René Gude ook tot het einde heeft willen laten zien. Van hoe kun je nou op een aangename, zonder boos te worden of zonder al te vrolijk te zijn, op een aangename manier met elkaar in gesprek gaan. Zodanig dat je gelijkwaardige gesprekspartners bent.
En wat zei Jürgen Habermas daarover?
Dat hetgene is waar we naar moeten streven. Dus hij noemt het een rationele vorm van communicatie, waarbij je eigenlijk geen doelen voor ogen hebt. Dus als ik met jou zit te praten, heb ik niet het doel om je bijvoorbeeld te overtuigen van mijn mening. Maar het doel is van, ik wil met je in gesprek. Of eigenlijk moet ik zeggen dat er geen doel in zit. Wij spreken met elkaar. En probeer dat met zo min mogelijk dwang of drang te doen. Zodat we als gelijken met elkaar in gesprek kunnen gaan. En dat is voor hem de basis van de samenleving. En dat met elkaar praten over...
Op een goede manier die tussenruimte.
Ja, op een goede manier de tussenruimte. En dat is dan eigenlijk altijd iets wat ook weer tussen enerzijds de staat zit. En anderzijds die burger die niet georganiseerd is. Dus dat met elkaar praten is belangrijk om die samenleving op een goede politieke manier vorm te geven.
Maar nou denk ik opeens aan dat voorval met die conducteur, hè, in de trein vorige week, die werd in elkaar werd geslagen. En dan denk ik, daar is ook voor jou misschien wel een bezoek. Zou welkom zijn, toch?
Ja, de NS-conducteuren doen niets anders dan proberen om zoveel mogelijk rationeel te communiceren. Dus die zijn helemaal getraind van hoe kun je zorgen dat mensen zich aangenaam en thuis voelen in die trein. Maar ja, ze hebben natuurlijk wel de opdracht om te zorgen dat mensen die gratis willen rijden, om die eruit te pikken en te zeggen, ja, sorry, u mag niet meerijden. Nou, dat is natuurlijk heel lastig. Dus in feite hebben ze wel een gestuurde vorm van communicatie en zit daaronder van, nou, we doen net alsof dat niet zo is. En ja, dat voelt natuurlijk...
En dan zitten ze in een ruimte waar ze niet weg kunnen ook nog eens een keer.
Ja,
dat heeft ook invloed, lijkt mij.
Ja. Het zou veel mooier zijn als je dat gewoon ook kon uitbesteden aan apparaten, zodat je dit niet aan mensen, niet door mensen hoeft te laten doen.
Ja, ja.
En want dat zie je in de Amsterdamse metro ook. Zodra er poortjes zijn, ja, iedereen gaat gewoon zo'n dom kaartje eroverheen halen en daar ga je niet meer over discussiëren. En wij mensen hebben natuurlijk de vrijheid om met elkaar te discussiëren. Maar in dit geval, ja, heeft het doel om te zorgen dat mensen niet zwart rijden. En dat is heel complex.
Ja, en zeker natuurlijk ook als het mensen zijn die te veel drank op hebben bijvoorbeeld. Ja. Dat is ook heel lastig om daarmee te communiceren.
Ja. En kijk, bij Habermas valt dat agressief spreken of onder invloed heel onaardig zijn tegen een ander natuurlijk helemaal buiten die rationele communicatie. Dat is ook het grote commentaar op Habermas, dat hij ons tot veel te rationele mensen maakt, terwijl wij natuurlijk boordevol emoties, passies, noem maar op, zitten.
Ja, want over passies gesproken, en over dat voorval in de trein. Je ziet toch eigenlijk in de Nederlandse samenleving dat we steeds kortere lontjes krijgen. Dat is, kun je toch wel constateren, denk ik. Hoe denk je dat dat komt?
Nou, ik weet niet helemaal zeker of het waar is. Wij zijn ook veel gevoeliger voor geweld geworden. De statistieken laten zien dat de criminaliteit de afgelopen decennia behoorlijk gedaald is in Nederland. Daarmee wordt de gevoeligheid voor geweld en voor onaardigheid ook vele malen groter. En ja, eigenlijk is dat goed, want die gevoeligheid zorgt er weer voor dat we elkaar op hele horizontale manieren steeds meer disciplineren. Hoe rijker een land is, hoe beschaafder en hoger ontwikkeld, hoe meer mensen elkaar onderling disciplineren. En ja, wij worden ook, dat laten ook historici zien, wij worden ook in de loop van de tijd steeds gedisciplineerder en doen dat ook steeds meer zelf. We hebben die instituties steeds minder nodig om te zorgen dat we het met elkaar goed hebben.
Ja, juist ook doordat de publieke ruimte steeds gedisciplineerder wordt.
Ja.
Ja. Een laatste vraag voordat we naar de boekbesprekingen gaan. René Gude, die zei in een interview met Wim Brands afgelopen week dat hij religie eigenlijk wel heel belangrijk vindt. Ik bedoel, dat erodeert, hè, door allerlei redenen. En hij zei, we moeten eigenlijk een nieuw soort religie uitvinden, omdat het wel waardevol is voor onze maatschappij. Hoe denk jij daarover? Heb je daar ideeën over?
Religie is de basis van ons hele sociale gebeuren. Religie, daar is van begin af aan zijn er altijd kerken, altijd gemeenschappen. En uit die religie zijn onze vormen van samenleven ontstaan. Heel simpel voorbeeld, wat in mijn boek over ritme naar voren komt. Religie heeft heel veel aan onze tijdsordening bijgedragen. En nog altijd is het hier in Amsterdam zo dat op zondagochtend is het vele malen rustiger dan de rest van de week. Ook al is bijna niemand die naar de kerk gaat op zondag. Er zijn wel veel gelovigen, maar die gaan meestal op vrijdag naar de kerk. Dus het is wonderlijk dat die religie nog zoveel invloed heeft op onze tijdsordening. Maar aan de andere kant ook helemaal niet. Juist omdat ons sociale leven daaruit voortkomt. En ik denk dat we, ook als je niet gelovig bent, dat we moeten kijken naar wat heeft die religie aan rituelen, ritmes, sociale arrangementen voor elkaar gekregen in de loop van de tijd. Wat moeten we daarvan behouden zonder dat we per definitie religieus hoeven te zijn?
Ja, maar toch nog even, hoe denk je dan dat dat zou moeten vorm moeten worden gegeven? Nieuwe gemeenschapszin creëren?
Ja, dus dat wordt op allerlei manieren gedaan. Er zijn bijvoorbeeld mensen die elke zondag met elkaar gaan zingen, seculier zingen. En dat komt voort vanuit een verlangen van, ja, je kan bijna nergens in de samenleving ongenuanceerd of ongegeneerd zingen. En je moet altijd mooi zingen in een koor. Maar in de kerk mag je gewoon keihard zingen en hartstikke vals. En dat is heerlijk. En sommige mensen die vinden dat heerlijk en die gaan dus seculier op zondagochtend zingen. Nou, zo zijn er allerlei vormen waar mensen kijken van, nou, hoe kun je datgene wat daarin waardevol was, en bijvoorbeeld ook rituelen rondom het sterven, hoe kun je die op nieuwe manieren vormgeven?
Ja, zonder dat het,
ja, zonder dat je meteen naar God hoeft te kijken, ja, of hoeft te geloven dat er een God bestaat, of noem maar op.
Ja. Jan?
Ja, ik denk, ik ben het heel met Marie eens. Ik denk dat het gewoon handig is om ook twee termen uit elkaar te halen. Dat kunnen wij in het Nederlands, namelijk een religieuze praktijk en een godsdienstige praktijk. Dat zijn gewoon nog, en die zijn met elkaar verweven. Maar de religieuze praktijk is opgericht dat je in verbonden voelt met anderen en je, daar, je daarvoor inzet. Terwijl de godsdienstige praktijk is gekoppeld aan onmiddellijk, vrijwel onmiddellijk in de geschiedenis, aan kerken en een hiërarchie. Dat is een heel andere, ik zou zeggen, een heel andere business. Terwijl de religieuze praktijk, ook de Oosterse filosofie, is in die zin een religie, maar geen godsdienst. En ze kennen geen godsfiguur.
En dan heb je ook nog spiritualiteit.
Nou, precies, ja. Dat zijn de spirituele oefeningen die je doet. En daardoor kom jij veel meer in verbinding, weer veel meer in die tussenruimte. Waar Marie en ik het over eens zijn, dat is waar het om gaat.
Ja. Goed, we zitten hier in de bibliotheek en hier gaat het over boeken. En daar gaan wij het ook over hebben. Florentijn van Roodselaar van Filosofie Magazine. Je hebt 5 boeken meegenomen die genomineerd zijn voor de shortlist voor de Socratesbeker. Maar eerst even over die Socratesbeker in zijn algemeenheid. Hoe lang bestaat die eigenlijk al, die prijs die uitgeloofd wordt elk jaar?
Sinds 2002 bestaat die.
En wie vond hem vorig jaar?
Ik heb een heel lijstje meegenomen met alle winnaars. Vorig jaar was het Jan Brandsen. En het eerste jaar was het Michiel Lezenberg. Met een boek over islamitische filosofie. En het idee is dat het urgente boeken zijn. Vaak ook prikkelende en kritische boeken. Een beetje in de geest van Socrates, die ook bekend was om zijn prikkelende geest en die daar ook voor veroordeeld is.
Dus prikkelende boeken, dat is, filosofische inslag.
Dat is een wel zeer filosofische inslag. Die filosofische traditie is wel van groot belang.
Ja. En je hebt een longlist, hoeveel staan daarop?
20.
En daar zijn er dus 5 uit geselecteerd.
Ja, ja. En er was een aanvankelijke lijst van zo'n 60 tot 70 boeken. Van alle boeken die in aanmerking kwamen. Dus dat zijn alle Nederlandse talige filosofische boeken. En het is interessant om te weten, ook in deze tijd, dat die lijst elk jaar ongeveer even groot is. Dus elk jaar doen er zo'n 60, 70 boeken mee. Dus ondanks de teruggang in de boekenverkoop, de moeilijke tijd voor de uitgeverijen, blijft het aantal boeken altijd gelijk.
Dat is heel bijzonder. Ja, dat is, filosofie is dus heel populair, zou je kunnen zeggen.
Ja, maar stabiel. Maar de populariteit is stabiel. Ja. En iets anders wat ik interessant vind, waar ik het net ook al met Marley over had, is dat traditioneel elk jaar bijna geen vrouwen opstaan.
Oh, dat is heel bijzonder.
Dus wij als jury krijgen wel eens het verwijt van je kiest geen vrouwen. Maar dat wordt ons ook wel heel moeilijk gemaakt met een lijst van dit jaar. Dus een beginlijst van zo'n 60 boeken waar maar iets van 4 of 5 vrouwen op stonden.
Van de 60, zo weinig.
En daarvan zijn er 2 doorgedrongen tot de shortlist. Dus
des te belangrijker dat de vrouw... Dat de vrouwen.
Ja.
Goed, ik zou zeggen, ja, nog één vraag. Wat is eigenlijk de trend nu?
Het is moeilijk te zeggen. Je ziet wel iets van de maatschappelijke actualiteit en aantal en hypes doordringen. Dus de afgelopen jaren waren die breinboeken heel erg in. Dat is echt een belangrijk onderwerp. Zeg maar, Dick Swaap had Wijs in ons brein geschreven. En je zag een heleboel filosofen die daar vervolgens mee die daar kritiek op uitoefenden. Dit jaar vind ik
dus
het...
Dus als reactie op?
Als reactie op, ja. Eigenlijk, ja. Ja.
En dit jaar is het gemêleerd?
Dus het is bijzonder gemêleerd. Ik kan niet zeggen dat er echt één trend is. Nee.
Goed, zou je ze allemaal even kort kunnen bespreken?
Ja.
De eerste?
Hans Achterhuis en Nico Koning. De kunst van het vreedzaam vechten. Vind ik leuk om daarmee te beginnen. Omdat hij aansluit bij wat we hier bespraken. Zij constateren in de eerste plaats dat het geweld alsmaar afneemt. Dus in de 20e eeuw hadden we 2 wereldoorlogen. Met veel doden. Maar toch, als je kijkt naar de cijfers uit de geschiedenis, blijkt dat het aantal doden steeds afneemt en dat het nu ook nog steeds minder wordt. En dat vinden zij verbazingwekkend. Want ze denken, hoe kan dat nou? Want vroeger hadden we strenge koningen. Die hielden de mensen eronder. Toen op een gegeven moment kwam de moderniteit, de Franse revolutie. Iedereen wilde gelijk zijn. Men tolereerde geen totalitair, absoluut gezag meer. En je zou zeggen, op dat moment breekt de chaos uit. Gaat men slaan, maakt men elkaar dood. Maar dat is niet gebeurd. Het ging juist steeds beter. En zij laten eigenlijk zien hoe er allerlei... Ik gebruik het woord van jou even. Allerlei tussenruimtes zijn waarbinnen mensen toch op een vreedzame wijze met elkaar kunnen vechten. Dus er zijn wel veel debatten, er zijn veel ruzies, maar dat leidt niet meer
dat
tot...
Dat
blijft binnen de perken. Ja.
Nummer 2?
Wouter Kusters. Wat ook wel interessant is, is trouwens dat Hans Achterhuis al 2 keer gewonnen heeft.
Oh, dus, dat ja. is al...
Ja. Nee.
Misschien speelt dat mee, maar waarschijnlijk moet de jury gewoon objectief zijn. Hè?
Ja.
Het tweede boek?
Wouter Kusters, Filosofie van de Waanzin.
Heel populaire titel, hè?
Ja. Wouter Kusters is filosoof en ook ervaringsdeskundige. Want hij heeft zelf die psychose meegemaakt. En hij zag toen hoe erg het is als je in de steek gelaten wordt en alles wat je zegt niet serieus wordt genomen. Dat wordt gezien als een periode waarvoor je pillen moet krijgen, waar je zo snel mogelijk aan voorbij moet gaan. Terwijl hij eigenlijk zegt dat ook die psychotische taal
heel verrijkend.
Verrijkend en ook betekenisvol is. En verder gaat hij ook nog in op de relatie tussen filosofie en waanzin. En hij zegt, ze komen soms best wel eens dicht bij elkaar. Want die waanzinnige is ook vervreemd van de wereld. Die kijkt met een verwonderde blik om zich heen. Dingen die andere mensen vanzelfsprekend vinden, die vindt hij plotseling vreemd. En maar het is dezelfde houding die ook de filosoof heeft. Vandaar dat hij de waanzinnige een proto-filosoof noemt.
Mooi. Prachtig. Nummer 3.
Joke Hermsen die heeft al vaker over het onderwerp tijd geschreven. En ze heeft geschreven over de klokkentijd, die steeds dominanter is geworden. Alles is geautomatiseerd. De arbeiders moesten inklokken, uitklokken. Tegenwoordig heb je ZZP'ers die lijken vrijer te zijn. Maar die zijn eigenlijk ook nog best wel steeds gebonden aan opdrachten. En die vrijheid van die klokkentijd valt wel mee. En zij stelt daar tegenover een andere tijd. Dat is die kairos. En dat is een moment dat uit die klokkentijd springt. Een moment van creativiteit, een moment van vrijheid. En ook een moment waarin misschien een nieuw begin mogelijk is. Waarin je uit die bestaande tijd kunt breken.
Een soort flow, als het ware.
Flow is ook inderdaad. Flow is ook een begrip wat bij haar... Ja, precies, inderdaad. Ja. Ja.
Ja.
Dus en die figuur die ze daarvoor gebruikt is dan Kairos. Die zet ze tegenover Kronos.
Griekse mythologische figuur. Ja.
Ja. Ja.
4.
René ten Bos... Water. Er staat ongelooflijk veel in over water. Ik wist niet dat er in de filosofie zoveel over geschreven was. Wij hebben de neiging, filosofen hebben zeker de neiging om alles te objectiveren. Om alles vast en hard te maken. Om te zeggen, dit is het wezen van iets, dit is de kern van iets. En hij zegt eigenlijk dat wij ook een andere manier, een andere verhouding tot de wereld hebben. Die wat wateriger is, vloeibaarder. En hij wil laten zien waarom we die waterige manier eigenlijk verdreven hebben. En hij laat opnieuw de actualiteiten daarvan zien. En hij vindt ook dat een andere tegenstelling doorbroken moet worden, die tussen een individu en wereld. En hij laat ook zien hoe individu en wereld en individu en water. Water is een heel groot deel van onze omgeving. Dat merken we hier.
Ook een tussenruimte.
Dat merken we hier zeker. Ook een tussenruimte. Hoe dat allemaal met elkaar verweven is. En dat je niet zomaar als een subject tegenover een object staat. Maar dat wereld en mens, waar
dat
en mens
steeds ook verandert.
Steeds verandert en steeds met elkaar verweven zijn.
Ja. Ja. En dan het laatste boek, hè?
Ja. Anne Meskens, The Making of, werkplaats voor mogelijke kunst. Anne Meskens is als filosoof 2 jaar gestationeerd in de Rietveld Academie, waar zij na ging denken over kunst. En het is een heel terloops geschreven boek waarin ze begint bijvoorbeeld met een gesprek met een taxichauffeur die natuurlijk nogal kritisch is over moderne kunst. En zij tekent op een heel amusante wijze dat hele gesprek op. En het hele boek heeft diezelfde terloopse toon. Maar dat is misleidend, want het is tegelijkertijd toch een heel diepzinnig boek. Alleen, je merkt het niet terwijl je leest. Maar ze behandelt heel veel belangrijke thema's uit de kunst.
Dus kunstfilosofisch boek.
Ja, ja.
Ja. Ja, nou mag ik aan jou niet vragen welk boek jij met het meest plezier hebt gelezen. Want je bent natuurlijk jurylid. Maar dat mag ik wel vragen aan Marlie. Ken jij een van deze boeken? Heb je ze gelezen?
Ik heb Kairos van Joke Hermsen gelezen. Ik heb René ten Bos gelezen. En ik heb Hans Achterhuis en Nico Koning gelezen. Van Wouter Kusters ken ik het interview wat hij bij Wim Brands heeft gedaan. Die heb ik ook een keer een avond mee in debat gezeten. Dus ik ken zijn werk, maar dat boek zelf toevallig niet goed genoeg. En als ik zou gokken wie het wint, dus ik zeg even niet wie mijn voorkeur heeft, dan denk ik dat het René ten Bos wordt, omdat dat het meest... Ja, dat is een bizar boek over water en dat je daar dan zoveel hele verstandige dingen over kan zeggen vanuit de filosofie. Dat is ongelooflijk. Als vrouw hoop ik natuurlijk stiekem dat er nu eindelijk eens een vrouw de Socratesbeker wint. Dus ik gun het eigenlijk Joke Herms of Anne Meskens meer. Maar als je het me eerlijk vraagt, denk ik dat het René ten Bosch gaat worden. En kijk, ik vind dat Hans Achterhuizen en Wouter Kusters hebben die prijs al een keer gehad. Het moet wel een keer genoeg wezen.
Goed, en wanneer wordt die uitgereikt?
Tijdens de filosofienacht op 17 april in Pakhuis de Zwijger. Dus...
Nou, we kijken er met spanning naar uit. Jan Vlameling, alsnog even een voorkeur
uitspreken. Van hier en ik zijn het weer met elkaar eens. het boek van René ten Bosch vond ik een heerlijk boek om te lezen. En dat is niet omdat
taoïsme ook...
altijd al wat met
ja,
water
dat, en dat bedoel ik, had. Ja. Want wat staat dat voor binnen de Oosterse filosofie?
Water? Nou, toch voor het in beweging, in wording zijn en niet en vast. En niet, en dus het wezen als een werkwoord denken en niet als een zelfstandig naamwoord. Dus ik ben net zoals Marlie, ben ik eigenlijk er ook wel voor dat een vrouw een keer de Socratesbeker wint. En ik heb het ene boek van Anne heb ik nog niet gelezen, van het boek van Joke wel. Ja, dat vond ik een heel mooi boek. Dat is ook iets wat mij wel heel erg aanspreekt. Ja. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ik hoop stiekem dat het een vrouw wordt, maar...
Nou, we gaan het... We hebben nog wel eventjes tijd nodig. Het duurt nog even. Goed. Marlie, nog even terug naar jouw denker des vaderlandschap. Hoe lang mag je die functie bekleden?
2 jaar. Dus, en het moet nog beginnen. Terwijl ik al 2 weken heel hard van alles en nog wat moet roepen. Dus het loopt van eind maart nu tot eind maart 2017.
En wat denk je nou? Wat wil je nou bereikt hebben? Of ben je daar helemaal niet mee bezig over 2 jaar als je stopt? Daar moet ik aan gewerkt hebben. Of dat resultaat moet ik gehaald hebben.
Ik hoop dat we van India tot de Noordpool over de tussenruimte aan het praten zijn.
Dus eigenlijk alle tussenruimtes benutten, ja, om de communicatie te verbeteren.
Ja, en om het interculturele gesprek wereldwijd met elkaar aan te gaan. En te zorgen dat we in een wereld leven waar iedereen zich thuis voelt. Nou, dan wordt het wel erg happy world, maar oké. Okay.
Dat is toch om heel blij van te worden.
Ja.
En daarmee sluiten we af. Ik wil Mardi Huijer, Florentijn van Rootselaar, Jan Vlameling, hartelijk bedanken voor hun komst en hun prachtige uiteenzetting en verhalen. We zijn er volgende week weer. Zometeen kunt u zoals gebruikelijk gaan luisteren naar de EO-collega's met het programma Door de Week. De Boeddhistische Omroep is er over een paar uur weer op deze zender van 12 tot 1:30 met de nachtgast. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren allemaal en tot volgende week.